In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Tijd voor een nieuwe AD Voetbalpodcast, de voetbalpodcast van 6 januari. Er is genoeg te bespreken. De afgelopen dagen bespraken we hoe Feyenoord besmettingen kende aan het begin van de herstart van de competitie. Aan het begin van de tweede competitiehelft. PSV had er last van. Ja, daar had Ajax geen last van. Tenminste, Johan Inan zei nog gisteren in onze AD Voetbalpodcast hoe dat toch kon.
Wat is jullie geheim dan? Of is het stom toeval? Het is vooral denk ik dat laatste, want Ajax heeft net als andere clubs, weet je, geven ze die spelers protocollen mee. Ook bij Ajax zijn ze na de laatste wedstrijd tegen Fortuna zijn ze uitgewaaid.
Nou, dat het toeval was, dat bleek wel, want ook corona in het trainingskamp bij Ajax, die in Portugal zitten, daarover gaan we vandaag praten. Onder andere met Mikko Schauka, onze watcher voor de dag. Mikko, voordat we zometeen praten over feiten en alle transfers en wat er bij Feyenoord allemaal aan de hand is, even nog de 6 januari feitjes nog doornemen met je. In de voetbalgeschiedenis, ja. Op deze dag, 6 januari 2012, maakt Arsenal bekend dat Thierry Henry terugkeert. Hij komt dan op huurbasis van New York. Hij speelt 2 maanden daar. En op 9 januari speelt hij voor het eerst. Scoort gelijk ook het doelpunt in de FA Cup tegen Leeds United. En uiteindelijk zou hij komen tot 6 wedstrijden en 2 doelpunten voordat hij weer terugging naar New York. Voor 2 maanden even over. Thierry Henry, kan je het nog herinneren?
Bijna niet, eerlijk gezegd.
Nee,
ik zit te denken, waar komt hij dan van, waar kwam hij vandaan? Maar nu je het vertelt, dan gaat er wel weer een belletje rinkelen.
Ja, 2 maanden was dat. Het is trouwens vandaag ook 3 jaar geleden dat een trainer die jij goed kent, met wie je ook gewerkt hebt, werd aangesteld als trainer van Anderlecht.
Fred Rutte.
Juist.
Ja.
Dat waren 4 fantastische maanden.
Ja, bijna dagen zou ik bijna zeggen. Ja. Ja, ik kwam binnen, want ik ben er nog heen geweest voor zijn presentatie. En die ging eigenlijk meteen door naar trainingskamp.
Ja, een beetje wat Alfred Schreuder nu meemaakt bij Club Brugge.
Ja, ja. Arnezen was technisch directeur, hè, van Anderlecht toen.
Ja, maar het was niet een heel gelukkig huwelijk, hè, tussen Anderlecht en Fred Rutte. Daarna Fred Rutte nergens meer trainer geweest.
Nee, dat klopt. Het was ook niet zo'n succesvolle periode zoals het toen de hele tijd al slecht ging bij Anderlecht. Nee, en volgens mij inderdaad daarna geen trainer meer geweest. Nee, kieskeurig ook, maar... En nu betrokken bij NEC, hè?
Ja, maar zie jij hem nog terugkeren als trainer? Of denk je, nou, het is wel klaar met hem? Het is de trainingscarrière van Fred Rutte is wel klaar.
Nou, hij heeft nooit gezegd dat hij het niet meer zou doen. Ik dacht, misschien is de KNVB iets voor hem, hè, na het vertrek van Hoogma. Hij heeft natuurlijk wel echt een goede kijk op voetbal. Dat vindt eigenlijk iedereen wel, ook op het jeugdvoetbal. Maar als hoofdtrainer weet ik het eigenlijk niet of dat nog op zijn pad komt. Het was wel, bij Feyenoord zag het publiek hem vaak niet zo zitten. Maar waren eigenlijk alle spelers wel lovend over hem, de manier waarop hij werkte. Het leek wel een klein beetje op Slot. Al is Slot verbaal nog sterker en kan het nog duidelijker maken, denk ik.
En dan voor de toekomst voor Fred Rutte doe je meer op die functie als de voetbalmanager waar Hoogma nu op zit?
Ja, waar Marcel Brands uiteindelijk wel op terecht zal komen. Maar dat is ook wel iets voor Rutte, denk ik. Hè? Om het beleid te bepalen, om te kijken. Hij heeft echt een goede kijk op voetbal. En laat zich ook omringen door goede mensen altijd.
Ja.
Dus dat is, volgens mij is dat hem ook wel op het lijf geschreven. Maar ik heb geen idee of hij het prima naar zijn zin heeft op de boerderij in Overdinkel. En dat hij zegt, joh, we zetten NEC een klein beetje op de kaart. En met Ted van Leeuwen samen, dat vind ik prima zo. En ik heb het allemaal wel gehad. En dat weet ik niet, eerlijk gezegd.
Ja, maar Overdinkel Centrum is ook leuk om rond te lopen.
Nou, hij woont zeg maar in het oosten, westen, het noorden en het zuiden en in het centrum.
Ja. Hey, 2-jarige nog die ik nog even wil doornemen uit het lijstje. Jarige 1943 geboren Terry Venables, legendarische Engelse voetballer en voetbalcoach. Hè?
Ja.
En in 1956 geboren Tjeu Laling.
1956?
Ja. Jij gaat nu weer rekenen, hè?
64, 66.
Ja, en nog steeds natuurlijk met de pillen. Hè? Dat is een beetje wat hij daar heeft gedaan. Trenčín, Slovaakse voetbal natuurlijk.
Een van de weinige mensen die een eigen passeerbeweging op zijn naam heeft staan. Hè? Zidane heeft er een natuurlijk, maar de Tjeula linksgaar, de Tjeuschaar, ja.
Ja, dat is toch knap. Goed, dat waren de feiten voor deze 6 januari. Laten we naar de actualiteit gaan. Er gebeurde wat opmerkelijks. Feyenoord was in gesprek met Veerman. PSV schoot er tussendoor. Daar zullen ze bij Feyenoord toch wel een beetje van geschrokken zijn, of niet?
Nou ja, ze hadden hem natuurlijk graag gehad. Alleen, ze waren al een paar weken met hem bezig. En ze hebben het niet afgerond. En ja, dan loop je altijd het risico dat zoiets gebeurt. Het probleem is natuurlijk dat Feyenoord moet schrapen en duwen en trekken en kijken wat ze precies op tafel kunnen leggen. En dan onderhandelen. Ja, dat kun je beter doen als je de enige gegadigde bent. En misschien hadden ze het gevaar moeten inschatten. Want ik neem aan dat ze ook uitgebreid met Veerman hebben gesproken. En dat ze misschien dan ook hadden kunnen aanvoelen van als dat PSV komt of iets dergelijks, dan kom je toch in problemen. Maar niemand had op dat moment natuurlijk kunnen vermoeden dat Prupper zou stoppen.
Nee.
En dat dan bij PSV natuurlijk alles heel snel doorheen geduwd zou kunnen worden. In ieder geval sneller dan dat Feyenoord het kon afronden.
En toen pakte Arnessen het lijstje erbij wat PSV heeft uit het Eindhoven's Dagblad. En die zag, ze hebben Bazour. Daar hebben ze op het oog, weet je wat, dan schakelen wij gelijk door naar Bazour. Want die hebben ze nu niet benaderd.
Nee, volgens mij heeft PSV hem ook benaderd. Heeft ook met hem gesproken, maar hebben wel verteld dat ze hem in de winterstop niet nodig hebben. Maar wel misschien komend seizoen, dan is hij transfervrij. Ja, is ook weer een hele lastige kwestie, want Bazour halen op zich is natuurlijk niet zo'n slechte zet. Hè? Dat is natuurlijk een speler waar Feyenoord er niet veel van heeft, ook met het gif wat hij brengt. En multifunctioneel, hè? Kan achterin spelen op het middenveld, kan eigenlijk overal.
Maar Veerman of Bazour is wel een totaal ander type voetballer, toch, wat je dan haalt?
Ja, dat klopt. Het zijn wel allebei creatieve spelers, want het zijn natuurlijk niet dezelfde spelers. Maar ja, die discussie hebben we volgens mij ook eerder gehad. Het is natuurlijk lastig hè, om... je probeert een speler te halen als Veerman, dat lukt dan niet. En dan vervolgens valt de naam Vilena en dan roept iedereen totaal ander type. Maar het is natuurlijk ook niet zo makkelijk om vijf of zes dezelfde types te vinden voor een club als Feyenoord. Waar het geld niet voor aardig is. Dus ja, dan schakel je ook vaak door naar gewoon een andere goede middenvelder. Die misschien niet helemaal exact voldoet aan de eisen waar Veerman wel aan voldeed. Maar met Bazour moet je in ieder geval wel eerlijk zijn. Dat is natuurlijk wel een speler met extra kwaliteit. Mm-hmm. Dan krijg je wel weer het verhaal. Ja, heeft bij Ajax gezeten. Zou die in het pulletje vallen in de Kuip? Dat soort dingen. Dat is altijd lastig. Maar volgens mij is het grootste probleem. Kijk, zelfs als Bazour zegt, ik zou best graag willen. Dan moet Feyenoord hem losweken bij Vitesse. En is Vitesse dan een club die zegt, wij zijn inderdaad de nummer 4-5 van Nederland. En hij kan omhoog en we verlenen medewerking, betalen jullie dat en dat bedrag? Of zeggen zij gewoon, wacht even, wij zitten ook nog in de Conference League net als jullie. Wij kunnen ook nog gewoon derde worden net als jullie. Dit is onze beste speler, zoals jullie Berghuis zijn kwijtgeraakt aan een concurrent. Wij gaan dat niet doen. Dat zou natuurlijk kunnen. Zij weten wel, er is nog maar een half jaar. Dus als ze nu nee zeggen, dan levert hij niets meer op. En ik denk dat ze nu tussen de 1,5-2 miljoen, misschien 2,5 vragen. En dat is best veel geld natuurlijk voor een speler die nog maar een half jaar heeft. En de vraag is natuurlijk ook, wat heeft Feyenoord nou wel niet te besteden? Hè? Want van de zomer was er niets te besteden. Toen gingen ze toch voor Mickey van de Ven, 3 miljoen voor betaald door VfL Wolfsburg. Nu was er ook geen geld en komen ze toch voor Veerman, waar een miljoen of 5 voor op tafel gelegd kan worden. Dus er is steeds wel geld als er een bepaald type speler komt waarvan de investeerders denken dat daar muziek in zit voor de toekomst. Dus volgens mij moeten Slot en Arnees deze dagen een 1,5 meter bijeenkomst organiseren met sponsors van Feyenoord. En zeggen, dit en dit zijn de spelers die we willen hebben. Hoeveel geld hebben we in kas? Wat kunnen we halen? Want het is natuurlijk een beetje raar dat voor een bepaalde speler er geen geld is. Maar als het een speler is waarvan ze denken, dit is wel even voor de doorverkoop natuurlijk een goeie. Dat er dan wel geld op tafel.
Ja, maar dat is toch de hele reden wat er nu gebeurt. Dus daar gaat het toch vooral om nu. We hebben het zelf al gezegd, Feyenoord moet geld maken. Ja, dan willen investeerders ook wel iets zien in het geld dat ze iets aan terug kunnen verdienen.
Ja, maar je zou toch zeggen dat eigenlijk elke speler die komt, dat zou eigenlijk de filosofie van Feyenoord moeten zijn. Elke speler die komt moet in een categorie zitten dat daar in de toekomst wat aan terugverdiend kan worden. En ik kan me ook voorstellen dat je misschien, als je in grote nood komt en je kan ergens een ervaren centrale verdediger huren, dat is iets anders. Daar hoef je niks meer aan te verdienen, die helpt je even uit de brand. Maar voor allerlei spelers waar ze nu transfersommen voor op tafel leggen, dat moet eigenlijk altijd zo zijn gescout door Feyenoord, dat ze zeggen, 2 jaar bij ons en dubbele waard. Dat is gewoon het toekomstbeeld wat we hebben van deze speler en het zal niet altijd uitkomen. Maar we hebben natuurlijk te vaak gezien dat iemand als Prato binnengehaald wordt, waarvan je weet, dat levert allemaal niks meer op. Die moet ons uit de brand helpen, dat lukt dan ook weer niet. Dan is het vertrouwen er een beetje in weg. En ze hebben dit eigenlijk ook gedaan met Antonucci. Dan zie je dat het toch ook niet altijd succesvol is. Dus misschien moet vooral Slot het praatje houden bij de investeerders. En zeggen, die en die speler heb ik nodig. Maar Feyenoord is natuurlijk heel duidelijk. Ja, die zitten nog in de Conference League. En je kunt zomaar een ronde verder komen. Dan kom je toch heel dicht bij zo'n halve finale.
Ja.
En Bazour is natuurlijk wel een speler. Ik heb nog even nagekeken. Volgens alle reglementen schijnt het inmiddels zo te zijn dat je eerst voor Vitesse mag spelen en dan in de winterstop overstappen. En dat je dan gewoon verder mag in het Europese toernooi bij een andere club. Dus dat is geen probleem. Maar dat is natuurlijk wel een speler waar je alle kanten op kan, tactisch gezien. Hè. Je kan dan met 3 verdedigers gaan spelen of met 5 verdedigers. Of hij kan op het middenveld spelen, hij kan achterin spelen. Dus daar heb je wel echt een goede aan. En ik denk dat voor Feyenoord wel belangrijk is dat ze ook eens een keer spelers binnenhalen die ze zelf op de loonlijst hebben. Zodat ze er straks wat aan kunnen verdienen. Want ze hebben nu al 3 huurlingen ook. Ja. Ja, die ben je aan het eind van het seizoen weer kwijt. En dan moet je daar maar weer oplossingen voor.
Maar jij zei twee dagen geleden toen we deze podcast de overgang van Veerman bespraken. Zei ja, dan kost Veerman een hoop geld. Dan zit er een doorverkooppercentage in. En dan moet je hopen dat hij dat oplevert. Met alle respect, Bazour is 25. Nu zitten clubs uit Frankrijk of uit Portugal achter hem aan, omdat die transfervrij is aan het einde van het jaar. Maar de vraag is natuurlijk ook een beetje, als je nu Bazour onder contract hebt, laten we hem nou 2 of 3 jaar onder contract hebben. Laat je hem 2 of 3 jaar onder contract staan. Wat levert hij dan op over 2 of 3 jaar? Want er is ook nog geen zekerheidje dat hij 10 miljoen oplevert of 6 miljoen oplevert. Nee. Dus hetzelfde laken en pak een beetje, hè?
Dat is altijd natuurlijk koffiedik kijken.
Maar Sinistera kon je zien, die is jong en die wordt beter en die is geld waard. Senesi, als die wat minder foutjes...
Maar dat is natuurlijk ook allemaal met de wetenschap van nu. Hè? Want Sinistera zat ook bijna bij Dordrecht. En toen Conte kwam, was dat ook het verhaal. Ja, de snelste speler uit de Tweede Bundesliga. Die loopt nu bij Dordrecht. Zo kan het ook allemaal gaan. Maar bij Bazour moet je wel rekenen. Als dat een bedrag is van 1,5 miljoen. Een jongen van 25 die echt heel veel potentie heeft, maar waarbij zijn karakter natuurlijk wel eens wat wispelturig is. Als dat er allemaal uitkwam en die jongen gelooft misschien in de aanpak van Slot en toch een keer zijn laatste echte kans pakken, die bij Vitesse eigenlijk al heeft gepakt, maar dan richting de top, als hij Feyenoord daar onderschaart, nou ja, dan is het natuurlijk wel mogelijk dat hij weer wat op gaat leveren in de toekomst. Maar zoals ik zei, van de week belde ik Arnees en die zei, ja, in eerste instantie gaat het er ons wel om dat het een goede speler is die ons elftal beter kan maken. Hè. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat als Bazour heel goed speelt, dat Feyenoord 2 rondes verder komt in Europa.
Ja.
En dat hij misschien niet zelf verkocht wordt, maar dat Kuxu uiteindelijk wat oplevert. Of Malatia, ik noem maar wat. Gewoon omdat ze in de picture komen. Maar het blijft altijd natuurlijk balanceren op een koord. Ja, het kan net zo goed zijn dat deze speler inderdaad niks brengt. Maar het bedrag wat ze nu zouden moeten betalen of eventueel van de zomer gratis. Ja, dat risico kun je wel nemen, denk ik, voor een speler van zijn kaliber. Je moet alleen hopen dat hij ten alle tijden normaal blijft doen. Aan de andere kant denk ik dat het ook goed is als Feyenoord een speler heeft die af en toe wel eventjes buiten de lijntjes kleurt en die wel wat wispelturig is. Hij moet natuurlijk normaal blijven doen. Hè? Je hebt er niks aan als je met rode kaarten van het veld gaat. Maar Feyenoord heeft best wel een brave selectie. Hè?
Ja.
Ik denk dat als Slot morgen zegt, we gaan allemaal koprollend de tribune af. Dat er misschien één zegt, nou ja, zullen we dat nou wel doen? En de rest zet een helm op en die gaat koprollend de tribune af. Maar bij Bazour weet je gewoon dat je ook af en toe een andere reactie kunt verwachten, ook in het veld. En ja, dat kan zo'n speler kan een elftal altijd wel gebruiken, denk ik.
Maar dan even terug naar de kans. Ik bedoel, een paar dagen geleden zaten we hier, Veerman en Feyenoord zijn met elkaar in gesprek. Toen kwam PSV ook op het laatste moment, dachten we nog, nou ja, weet je, waar ga je dan spelen? En iedereen, ook Maarten, riep, ja, ik zie hem veel eerder bij Feyenoord een kans krijgen op het middenveld en daar wedstrijdminuten maken dan bij PSV. Ja. PSV schakelt door. John de Jong heeft een paar weken geleden al gesproken met de zaakwaarnemer van Bazour en Bazour zelf. Die mag natuurlijk voor komend seizoen tekenen nu wanneer die wil. Hij kan gewoon het jaar afmaken bij Vitesse naar PSV gaan. Of hij gaat tussentijds nu naar Feyenoord met een transfersom met Vitesse. Wat is jouw inschatting? Wat denk je nu?
Nou ja, ik denk dat uiteindelijk Vitesse hoopt dat hij blijft. En dat ze die 1,5 miljoen die ze dan mislopen, of 2 miljoen, dat ze dat op de koop toenemen. Dus de situatie die zoals jij hem nu schetst, blijven bij Vitesse en dan eventueel naar PSV. Dat zou de meest gelukkige optie zijn voor een hoop mensen.
Maar Vitesse heeft ook geld nodig, hè? Want er lopen heel veel contracten af bij Vitesse. En het is ook niet zo dat het daar natuurlijk allemaal binnenstroomt.
Nee, ja, die Russisch schuift nog wel eens wat bij. Ja. Ik ken de boeken niet helemaal. We hebben nog wel eens wat luisteraars uit Vitesse van Arnhem.
Ja, pas op, hè, voor DJ Stoffel.
Meteen om de oren slaan met deze vraag. Maar met dit antwoord op deze vraag. Maar ik heb al reacties gezien van de technisch directeur, die opvolger van Spoors, of die rechterhand daarvan, en van Letch. Maar die zijn eigenlijk wel duidelijk. Die zeggen, ja, wij willen gewoon dat hij blijft. Nou snap ik ook wel dat in deze fase natuurlijk handig is om te zeggen. Omdat je anders misschien de marktwaarde een beetje laat kelderen van een speler. Maar ja, ik vind het wel bij het karakter van Bazour passen. Dat hij zegt, weet je wat, ik ben opgeleid bij Ajax. Ik heb,
PSV en Ajax, hè, allebei gespeeld, ja.
Ja, en PSV en Ajax inderdaad. En ik ga nu naar Feyenoord. En daar ga ik nog eens laten zien hoe goed ik ben. Het past wel een beetje in zijn karakter. En je zou eigenlijk ook wel, natuurlijk iedereen is zo lovend over Slot. Maar je zou eigenlijk ook wel eens willen zien dat dan een speler inderdaad zegt van ja, maar ja, wat daar aan de gang is bij Feyenoord, dat heb ik van een afstandje gevolgd. Ik hoor wat van medespelers, ik hoor wat van jongens uit de voetballerij, daar wil ik deel van uitmaken. En zover is het dus blijkbaar nog net niet, hè, want Veerman deed dat niet, koos toch voor een ander traject. Maar misschien dat er toch straks een speler van dat kaliber is, van zoals Bazour, die zegt, ja, wat bij Feyenoord aan de gang is, daar is een trein gerijden, daar spring ik op, want daar kom ik alleen maar beter uit als ik daar in dat project meega. Nou ja, hij moet het helemaal zelf weten, want als hij morgen naar PSV gaat of naar Benfica, hartstikke goed, moet hij helemaal zelf weten. Maar ik zou het wel leuk vinden als een speler dat een keer zou zeggen, omdat je dan ook echt bij de spelers zelf gaat zien dat ze voelen dat er bij Feyenoord iets aan de hand is, iets gaande is.
Ik verheug me nu al op de transfer eigenlijk dat Bazour toch gaat en dat hij dan met deze quote, dat hij natuurlijk ook deze podcast luistert en dat hij dan met deze quote komt. Dat hij zegt, ik zie die trein rijden. Zou goed zijn als hij dat doet. Zou nu al mooi zijn.
Ja, ik snap wel dat spelers vaak anders kijken en denken aan het financiële plaatje en dergelijke. Maar het kan toch ook zo zijn dat je in een gesprek raakt met een trainer. Dat heb je ook wel eens gehoord van andere spelers. Dat ze zeggen, ja, ik weet wel, er waren jongens wel eens die met Sassuolo spraken. En die dachten, Sassuolo van mijn hele leven niet. Die gingen toch een keer praten. Nou, een beter voorbeeld is nog Noah Lang, die naar Club Brugge moest. Die had helemaal geen zin om naar Club Brugge te gaan. En hij is daar 5 minuten. En de mensen praten op hem in en ze geven hem zo'n geweldig gevoel en zo'n traject stippelen ze voor hem uit dat hij eigenlijk niet meer terug wilde. En ja, je ziet wat daarvan gekomen is. Terwijl op dat moment toen hij naar Club Brugge ging, niemand in Nederland riep van ja, Club Brugge, daar moet hij heen, want dan wordt het een international en de beste speler van België. Dus soms is het wel het juiste spoor volgen en de juiste trein.
Je hoort het ook wel van clubs ook tegenwoordig steeds meer. Hè? Dat eigenlijk in de periode, er is minder geld. Dus trainers en technisch directeuren proberen wel in die gesprekken met spelers ook steeds meer een toekomstperspectief neer te leggen. Als je naar ons komt, dan gaat dit en dit gebeuren. Of dit proberen we te gaan doen, zodat je een vervolgstap kan maken. Dat vinden spelers, merk je, ook steeds belangrijker worden in gesprekken. Los van geld, hè?
En dat klopt ook wel. Alleen ja, het blijft altijd wel de voetballerij. Want toen Antonucci met Feyenoord sprak, lag er een geweldig uitgestippeld plan. En een paar maanden later halen ze Slot. En weet je, jongen, ja, dat is een lopende team die ze daar altijd neerzetten. Dat ben ik niet. En dan wordt er nog gezegd, ja, maar dan hebben we in ieder geval nog een ander type. Of hij kan ook op een andere positie. En nu zie je, ja, terug naar Volendam. En mensen willen dan nooit horen van dat hij mislukt is of iets dergelijks. Maar ja, je kunt onmogelijk zeggen dat hij gelukt is. En zeker niet voor transferbedrag. Dus het is altijd een beetje, wat ik zei, hè, wankel op zo'n koord. Het kan alle kanten op. Maar je kunt er eigenlijk van uitgaan dat Slot nog wel minimaal een jaar hierna bij Feyenoord zit. En dat hij dat proces wat hij heeft ingezet doorzet. En als Bazour met enkele spelers van Feyenoord praat en hij laat geld niet van doorslaggevende
belangzijnheid
zijn, dan zou hij daar wel voor een keer voor kunnen kiezen. Aan de andere kant begrijp ik ook, hij is 25, hij wordt straks 26, dat hij misschien denkt, ja, nu is het moment wel eens aangebroken. Hij heeft veel van dat soort stappen gezet, zijn niet allemaal gelukt of bijna allemaal niet gelukt. Alleen bij Vitesse, die hadden wel echt een plan met hem. En ik denk dat dat bij Feyenoord ook zo zou kunnen zijn. En het is ook zo, als een speler 3 wedstrijden goed speelt, omarmt het bij Legioen hem ook snel genoeg. En is het vergeten dat hij bij Ajax heeft gespeeld.
Hey, even terug naar de transfer van Veerman. Het levert Heerenveen een miljoentje of 5,5-6 op. Wat zou jij doen met die 5,5-6 miljoen als je nu even Ferry de Haan bent?
Nou, daar zou ik niet al te veel mee doen, omdat ik denk dat zij, ze zitten een beetje ertussenin. Hè. Ze gaan niet in problemen komen, ze gaan ook niet heel erg hoge ogen gooien. Dus ik zou daar niet allerlei paniek aankopen van doen. Dat zou je van de zomer nog kunnen doen.
Bewaren vervolgens voor de zomer.
Ja, het zijn natuurlijk seizoenen waarin heel grote gevaar is dat er heel weinig publiek op de tribune zit. Dus dat de kosten toch wel weer flink op gaan lopen. Dus ik zou daar toch een beetje voorzichtig mee doen. Je kunt natuurlijk altijd een goedkoper speler halen die al langer op de scoutingslijst had. Maar om nou te zeggen, we hebben er 6 uitgegeven en we geven er nu 4 uit voor die. En dan gaan we weer meedraaien. Met alle respect. En misschien dat de Vriezen me dat niet in dank afnemen. Maar ze zijn te groot voor het servet en te klein voor het tafelkleed, noemen ze het toch. Dus ze gaan niet meedoen om de grote prijzen en ze gaan ook niet in problemen raken. Dus zonder Joey Veerman gaat deze ploeg ook wel gewoon keurig ergens in het midden eindigen. En dan zouden ze van de zomer misschien wat met dat geld kunnen doen. En dan kunnen ze ook weten hoeveel er nog over is.
Dat is waar. Even naar Ajax. Ja, die gingen naar Portugal. Er was niks aan de hand, leek het. Allemaal keurig getest. Johan heeft het allemaal uitgelegd gisteren in de podcast. Dan komt toch het eerste gevalletje binnen. Dan zit je toch heel lekker in Portugal. Dat is toch niet zo heel prettig dan, lijkt mij.
Nee, en hij heeft natuurlijk midden in de spelersgroep gezeten. Ja. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe dat... Dat is toch wel een gevaar.
Ja, ze eten in groepjes en ze slapen allemaal apart op een kamer. Maar toch?
Ja, nou ja, ik weet niet hoe ze het met eten doen en zo. Maar je bent natuurlijk toch veel onder elkaar. En je kent, als het een dag goed gaat, dan denkt iedereen natuurlijk dat het wel goed zit. Dus dat is natuurlijk het grote gevaar van op trainingskamp gaan. Iemand meenemen waarvan je niet weet dat hij besmet is en dat hij dat toch is. Ik neem niet aan dat hij daar opgelopen heeft en dat hij dan de rest besmet.
Ja.
Nou, dan kom je al in grote problemen. En die wedstrijd Utrecht-Ajax komt natuurlijk toch wat dichterbij. En hij is nu besmet, dus het zou tussen nu en 5 dagen ook veel andere besmettingen op kunnen leveren. Ja, dat is toch wel een probleem. Dat was natuurlijk ook de angst van PSV en van Feyenoord. Waar Feyenoord vanochtend weer een besmette speler had. Namen komen allemaal niet naar buiten. Maar elke dag komt er toch wel eentje bij.
Ja. Ja, je weet, dus als je in quarantaine moet, kan je natuurlijk ook niet zo heel makkelijk terugvliegen. Dus je kan nu dat vliegtuig niet instappen met die speler. Dus die spelers moeten daar blijven tot ze negatief getest zijn en dat ze mogen reizen.
Dat sowieso. En ze moeten natuurlijk weg van de rest van de ploeg. Ja. En het gevaar is natuurlijk ook nog dat als je er wel ziek van wordt, dan blijf je daar achter in je eentje.
Ja, ja. Goed.
En ik weet van vorige trainingskampen nog, voordat corona überhaupt ooit bestond. Ik kan me herinneren dat bij Feyenoord was Bas van Noordwijk ziek werd. En die werd er dan uitgehaald en moest weg bij het trainingskamp. Omdat het gevaar dat je dan de rest van de ploeg aansteekt met gewoon maar een griepje of een verkoudheid of iets dergelijks, dat groot is. En in dit geval natuurlijk helemaal. Stel dat die halve, het is zo besmettelijk begrijp ik, dus dat die halve selectie straks besmet is. Ja, dan heb je echt wel een groot probleem. Maar dat hebben alle clubs natuurlijk ook als je in Nederland blijft.
Dat is waar. Goed, we kennen de reglementen inmiddels. Stond gisteren in het AD heel verhaal erover wat de KNVB daarvoor voor maatregelen treft. Tot slot van deze podcast wil ik graag nog even praten over Barcelona. We hebben het er vaak over gehad natuurlijk, hè, over het ontslag van Koeman. Er was geen geld, er was geen euro. We hebben de tranen gezien van Messi. Toen kwam er een nieuwe voorzitter, Laporta, en die zei, we gaan in ieder geval door. Die heeft uiteindelijk een nieuwe trainer neergezet, Koeman ontslagen. Er was geen euro ineens, 55 miljoen voor die. En er wordt voor die gesproken, en er wordt voor over die gesproken. Dan denk ik dan kan dat allemaal wel. En de coach van Valencia heeft ook gezegd, hoe zit het nou met fair play? Je hebt zo'n tekort. Je gaat kennelijk een lening aan voor een nieuw stadion. En voor de verbouwing van je stadion. Waardoor je dan toch nog geld krijgt om spelers te halen. Dat moet er eigenlijk niet kunnen.
Het is verbijsterend, ja. Het is verbijsterend. En ook als je dan zelf roept, we zijn terug als grote speler op de transfermarkt. En Ferran Torres is natuurlijk een jonge, grote, talentvolle speler, international.
Ja.
55 miljoen. Morata was meer huur, geloof ik, maar toch.
Ja, de Haaland wordt nu zelfs geroepen. Ja.
Ja, ik kan natuurlijk niet in de boeken kijken van dat soort clubs, maar het is wel schrijnend dat je op het ene moment dat ze zeggen, deze club is op sterven na dood financieel. Maar die grote clubs halen altijd weer een truc uit. Heeft Real Madrid in het verleden ook gedaan, waardoor ze in één keer weer voldoende geld hebben. En dat ze dingen kunnen doen. En voor het voetbal is het natuurlijk goed als Barcelona weer een paar versterkingen krijgt en dat ze mee gaan doen. Want ze staan wel ver achter op Real, maar ze staan toch wel weer gewoon op de Champions League plaatsen. Als die weer mee gaan doen, dat is natuurlijk leuk. En als zo'n Ferran Torres maakt zo'n ploeg echt wel sterker. En Morata zou dat ook doen. Maar ja, het is natuurlijk wel schrijnend dat sommige clubs hier in het betaalde voetbal ooit zijn omgevallen om een paar duizend euro. En dat ze daar twee trucs uit halen. En halen ze weer een speler van 55 miljoen. Dat verbijstert mij ook. En ik kan me voorstellen dat ze bij Valencia, waar ze een stadion zijn gaan bouwen, en dat is nu nog niet af, dat is gewoon 15 jaar geleden zijn ze eraan begonnen. Omdat het geld op was, dat die daar wel de vraagtekens bij zetten. En ik kan me ook voorstellen dat er komen wel eens straffen van de UEFA. Hè?
Ja.
Maar die zijn eigenlijk alleen maar als er te jonge spelers zijn aangetrokken. Maar voor de rest worden ze niet of nauwelijks gestraft.
Je vraagt toch een beetje af hoe dat inderdaad dan gaat met zo'n financial fair play. Want als je dan te veel uitgeeft, en het is zo gek. Ja, natuurlijk, elke club moet doen waar ze het geld voor hebben. Maar je gaat dus inderdaad lenen bij Goldman Sachs. Hè? Dat is hetzelfde wat Feyenoord heeft gedaan voor het stadion. Is nu ook een soort bedrag geleend om het stadion te gaan vernieuwen. Maar dat je daardoor dan weer budget hebt om spelers te halen. Dat is een beetje een huis kopen en ondertussen ook de inrichting ervan helemaal gelijk ervan betalen. Dat kon vroeger wel met de hypotheek, maar dat kan tegenwoordig ook niet meer natuurlijk.
Het is allemaal gegoochel natuurlijk.
Ja.
Uiteindelijk zal het wel allemaal met de juristen precies binnen de lijntjes passen. Maar ja, het is natuurlijk vreemd. Maar ja, zo kun je ook afvragen, als Feyenoord de financiële cijfers van laatst neerlegt, hoe kun je dan uiteindelijk voor Joey Veerman meebieden? Daar zit ook iets kroms in, hè? Dat spelers en supporters hebben geld ingeleverd en we zijn nog een half jaar later en er is nauwelijks supporters op de tribune gezeten en we kunnen weer geld uitgeven. Ja, zo zoeken clubs altijd naar de mazen in het net. PSV heeft toen een deal gemaakt, ook met de parkeerplaats, geloof ik.
Ja, de parkeerplaats en het stadion, ja.
Ja, dus af en toe lukt dat. En wij zijn natuurlijk niet de financiële experts en kunnen alles teruglezen in de boeken, maar ik kan me wel voorstellen als je Jan en Mien van Drieoog achter bent en je zit dat het nieuws te volgen, dat je er met je pet niet meer bij kunt. Maar aan de andere kant, zoals gezegd, een goede speler richting Feyenoord of een goede speler richting Barcelona is uiteindelijk voor het voetbal allemaal niet zo slecht. Maar ik kan me voorstellen dat je het als tegenstander, zoals Valencia of misschien hier in de Eredivisie een club, dat je dat gek vindt en dat je er vraagtekens bij zet.
Ja, maar dan ben je een voetballer die jarenlang in Barcelona heeft gespeeld. Die zit nu in quarantaine in Parijs in je appartement of in je huis met je familie. Je mist eigenlijk de zon van Barcelona en je leest dan dit soort verhalen. Hoe moet die zich voelen, Lionel Messi?
Ja, nou, volgens mij voelt hij zich sowieso niet, maar dat is van afstand en ik ben geen vriend van hem of zo. Maar voelt hij zich volgens mij sowieso minder dan dat hij zich in Barcelona voelde. Maar ja, zij hebben dat wel echt geprobeerd natuurlijk. Dus ja. wat ze nu konden, kon toen absoluut niet.
Nee.
Dus, en het gekke is ook nog, Ferran Torres, ik weet niet of dat inmiddels wel al door is, maar die kon wel worden vastgelegd, maar niet worden ingeschreven omdat die...
Nee, de salarisbudget.
Moet in het salarisplafond, ja. Dus daar moesten dan weer spelers voor weg. Dus ja, dat was bij Messi ook het grote probleem, want er moest ik geen transfersom voor worden betaald, maar zijn salaris moest passen in dat salarisbudget. Dus ja, het is allemaal heel lastig, maar met Messi hoef je natuurlijk ook geen medelijden te hebben. Die zit in Parijs ook niet op een natje in een droogje te wachten. Dus dat komt allemaal wel goed. Dus dat is, ik weet niet of dat het juiste voorbeeld is om te duiden dat dit een rare zaak
nee,
is. Maar, zoals ik zei, het blijft wel vreemd. En de voetballerij is voor miljoenen mensen ideaal om te volgen. Maar er gebeuren toch heel vaak dingen waar niemand een vinger achter kan krijgen.
Ik moest mij trouwens nog, ik bedacht me nog, we hebben het net over Feyenoord gehad met die middenvelder, met Bazour en met Veerman. Waarom belt Frank Arnesen in zijn beste Deense even met Christian Eriksen? Die wil weer voetballen, dat mag in Nederland met zo'n kastje in. Die wil naar het WK. Die heeft een heel openhartig interview gegeven op de Deense televisie.
Ja. Ja, jou zou zeggen de Deense connectie.
Ja.
Arnesen en Eriksen. Ik denk dat hij wel de clubs voor het uitkiezen heeft, toch?
Ik weet het niet. Ik weet niet hoeveel clubs het aandurven.
Ik weet alleen niet welke landen het allemaal toestaan. Wat ik laatst las, was het in ieder geval in Italië natuurlijk niet mogelijk. Anders had hij daar nu nog gespeeld. Ja. Maar volgens mij zijn er meer landen die het niet toestaan. Maar goed, ja, die jongen zal er wel uitkomen. Maar hij wilde ook nog niet terug naar Denemarken. Ik denk dat als hij überhaupt terug zou gaan naar Nederland, is het natuurlijk Ajax. Want daar is hij natuurlijk gevormd. Dus het lijkt me geen logische keuze dat hij naar Feyenoord gaat. Maar laten we hopen dat die jongen het weer een beetje... sportief op de rit krijgen en dat hij dat WK inderdaad haalt.
Zou een mooi verhaal zijn toch ook, het WK halen na het EK.
Ja, had een mooie quote, of een mooie, een beetje lugubere quote. Hè, dat hij zei, ja, ik ben 5 minuten dood geweest en dat is het eigenlijk ook. En ja. Ja, als je ziet, als je dat van de zomer allemaal voorbij hebt zien komen en dan zijn we nog geen jaar verder en dan staat alweer te trappelen om te spelen. Dat is toch ook wel apart. Hij zei zelfs iets van in de trant van, ja, er is eigenlijk niks gebeurd.
Nee.
En voor hem is dat misschien ook zo.
Heel bijzonder. Goed, nou laten we afwachten wat hij gaat doen in zijn carrière. Morgen is er een nieuwe AD Voetbalpodcast. Dat is de laatste van deze week. Gaan we eens kijken wat er dan allemaal uit deze podcast weer geschrapt kan worden. Omdat het allemaal weer achterhaald is. Hè? Dat is heerlijk deze dagen.
Ik heb nog één naam die ik straks... die Terrence Congolo. Ik heb begrepen dat die ook op de markt is.
Ja.
Dat is nou een speler waar als je die kan huren... Ja, daar kan natuurlijk de hele top van de Eredivisie kan daar wel iets mee. Hoewel we hem lang niet hebben zien spelen. Maar ja, ook daarbuiten. Clubs als Anderlecht of iets dergelijks. Dus... daar ben ik wel benieuwd naar of iemand zo'n speler oppakt. Weet je, in de categorie, maar dan jonger als Martins Indy, die toen naar AZ ging. Linksbenig, snel, kampioen geworden met Feyenoord. Ja, daar ben ik benieuwd naar. Of we deze quote even kunnen vastzetten, zodat we hem volgende week ergens tussen kunnen plakken. Als jij zegt, nou kijk eens.
Nou kijk eens, er is
Borussia Mönchengladbach heeft hem opgehaald, ik noem maar iets.
Nou ja, maar wie weet. Ja, maar wat heeft hij gespeeld de laatste jaren?
Ja, moeizaam volgens mij. Maar het is natuurlijk wel nog een jonge speler. En toch ook wel ervaren. Ik weet ook niet hoe fit hij is en zo, maar ja, voor de Eredivisie zou het natuurlijk een...
uitgelezen mogelijkheid zijn. Ja, tuurlijk, ja.
Ja, alleen ja, de vraag is natuurlijk, is dat allemaal te betalen?
Ja, ja. Dat is waar. Nou goed, Terrence Congolo staat op het lijstje erbij. Voor alle technische directeuren die luisteren, zet hem erop, bel hem eventjes. En dan horen we volgende week graag via Mikos waar die vast ligt, toch?
Ja.
Heel
ja.
goed. Mikos, dank.
Een week.
Heel goed, je hebt nog een week. Dank voor nu en tot volgende week weer.
Oké. Okay.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.